Het is zeker goed om binnen te zijn vanmorgen op deze Sabbat. Het is een slechte dag, maar nog altijd is het een Sabbat voor onze ziel wanneer wij aan de Heere en aan zijn goedheid denken. En nu, ik heb vandaag gezegd dat zo de Heere het wilde, ik de ochtendboodschap zou willen prediken als onze broeder zo vriendelijk om mij de dienst vanmorgen te laten hebben. En wij gaan vanmorgen spreken over het handschrift op de muur. En vanavond, zo de Heere wil ik spreken over het onderwerp: zal de gemeente gaan voor de grote verdrukkingsperiode? En ik zou willen, als u geen plaats hebt waar u vandaag of vanavond naar de kerk zou gaan, dat u vanavond zou komen voor de boodschap: zal de gemeente gaan voor de verdrukkingsperiode? Er is nogal een discussie erover of de gemeente wel of niet zal gaan in die tijd. Dus willen we dat vanavond bespreken. En nu, ik liet gisteren op de radio weten, of onze dierbare broeder Neville, dat vanmorgen, als er mensen waren om voor gebeden te worden, om hier om 8:00 te wezen, en mijn zoon was er om gebedskaarten uit te delen en er was helemaal niemand. Om 9:00 was er slechts 1 persoon om voor gebeden te worden. Nu vanavond, de gebedskaarten zullen uitgedeeld worden. Ik ben blij dat te horen. Ik ben blij om te zien dat ze zich klaarmaken voor 1 zieke voor wie ik zal bidden. Maar er was de dienst vanavond. Ja, misschien was het een slechte ochtend en gingen de mensen er niet uit. Dus vanavond zullen ze de gebedskaarten uitdelen om 6:30 vanavond. Wij kunnen daar dan aan zien hoe ik mijn boodschap moet baseren. Of het nu voor goddelijke genezing moet zijn of hoe ook. Of mijn onderwerp veranderen in een manier voor goddelijke genezing. Of dat het alleen voor de redding van zielen moet zijn. Nu, laten we even onze hoofden buigen in gebed. O God, meest rechtvaardige Vader, wij zijn zo blij vanmorgen, terwijl wij in uw heiligdom komen, om omhoog te kijken naar de hemel, te zien hoe groot gij zijt, zoals de broeder zojuist zong, en om u uw grote vleugels te zien uitspreiden van uitspansel naar uitspansel, zoals de moeder arend haar kleintjes uit het nest haalt. En voordat ze hen uit het nest neemt, spreidt ze gewoon haar grote vleugels uit en laat de kleine arenden zien hoe groot ze is en hoe krachtig. Dan kunnen ze op haar vleugels vertrouwen, omdat ze hun eerste vlucht maken vanuit hun nest. Heere God, vandaag zijn we zo blij dat we omhoog mogen kijken en de sterren aan de hemel kunnen zien en de maan en het grote zonnestelsel, hoe het in zo'n volmaakte harmonie ronddraait. Dan zien wij hoe groot gij zijt. En het wordt tijd dat wij dit nest van deze wereld verlaten. Wij hebben vertrouwen om te weten dat hij die de sterren in hun banen zette, die de hemel en de aarde maakte, onze hulpeloze ziel zeker kan leiden naar een plaats die hij beloofd heeft. Want wij kunnen zien hoe groot gij zijt. En terwijl wij voelen dat wij in de laatste dagen leven, net voor de komst van die wonderbare Zoon van u, die dierbare geliefde Verlosser, bidden wij vandaag dat u ons eraan zult herinneren hoe dichtbij dit is, deze grote gebeurtenis. En mogen iedere ziel hier elke andere gedachte gewoon terzijde schuiven op dit moment. En Vader, wij bidden dat u vandaag tot ons zult spreken door uw woord, opdat wij zouden zien door de wijsheid van de profeten in vroegere dagen hoe nabij ook de komst van de Heere is. Wanneer wij onze kranten lezen en naar de radio's luisteren, weten wij dat er iets mis is. En onze geesten vertellen ons dat er iets helemaal mis is. En geef ons vandaag datgene wat wij nodig hebben. Red degenen, heren, die vandaag te redden zijn. En genees diegenen die vandaag genezing nodig hebben. En wij bidden dat u onze oren zult openen om uw woord te horen.
Open the mouth of your servant and speak now the things that would be appropriated.
Open de mond van uw dienstknecht en spreek nu de dingen die gepast zouden zijn voor uw gemeente in dit uur. Want wij vragen het in de naam van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus. Amen. In het Oude Testament, in het boek Daniël, het 5e hoofdstuk en het 25e vers, wil ik lezen. En u die uw schriftplaatsen opschrijft, en nu het spijt ons dat we niet voldoende zitplaatsen hebben voor hen die staan, ik wil lezen uit het 25e vers. En mogen de Heer zijn zegen toevoegen. En dit is de betekenis dat werd geschreven, mene, tekel, uw vaarsen. Als onze schriftplaatsen ons vanmorgen terugvoeren naar het Oude Testament, om onze gedachten voor de komende paar minuten op een historische gebeurtenis te baseren. En we weten dat de geschiedenis zich om de zoveel tijd herhaalt. En in mijn studeerkamer nu bestudeer ik de Predicijnse vaders en kan door de schriften heen zien hoe dat we opnieuw het tijdperk dat voorbij is gegaan aan het herhalen zijn. En alle schrift is door inspiratie gegeven. En onze gezegende Heere heeft gezegd dat de schriften niet gebroken kunnen worden. Alle schriftplaatsen moeten vervuld worden. Wat een troost is dat om te geven aan wij, de mensen die die schriften lezen,
knowing that what we have read cannot be broken.
Wetend dat wat wij gelezen hebben niet kan worden gebroken. Het geeft ons het meest solide fundament om ons geloof op te rusten. En elke schriftplaats moet vervuld worden. Dan constateren we dat in de vervulling van de schriften het woord zo groot is, totdat het vele malen dubbele vervullingen heeft. En bijna alles ervan herhaalt zich minstens één keer. Bijvoorbeeld in de Bijbel in Matthäus het 2e hoofdstuk staat het dat waar er staat, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als u dat schriftgedeelte leest en de verwijzing naloopt, zult u het terugvinden dat God zijn zoon Jacob uit Israël riep, uit Egypte. En dan wordt het ook nog eens vervuld toen hij zijn zoon Jezus uit Egypte riep. En het blijft zichzelf gewoon herhalen omdat het geïnspireerd is. Als ik u een brief zou schrijven, zou u die brief misschien op prijs stellen. En als u mij een zou schrijven, zou ik het zeker op prijs stellen. Maar mijn brief zou alleen aan u zijn. Daarom, nadat u hem één keer hebt gelezen, weet u de hele betekenis en de brief zou verder ontoereikend zijn voor een ander. Hij was alleen voor u bestemd, of de uwe voor mij. Maar zo is het niet met Gods eeuwige woord. Het is geïnspireerd. Daarom is het voor alle volkeren, in alle tijdperken, en om aan alle omstandigheden te voldoen. Dat is wat maakt dat het zich blijft herhalen. Als de geschiedenis omdraait, draait het met de geschiedenis mee. En het verliest nooit zijn waarde, want het is het eeuwige woord van de eeuwige God. Het kan zijn waarde niet verliezen.
Our scene this morning is in Babylon.
En onze scène van morgen is in Babylon. Het is heel goed voor ons dat wij iets over deze grote stad te weten komen. En ik heb onlangs over Babylon gestudeerd uit de geografisch waar het lag. En ik bestudeerde het in Hyslop's Twee Babylons. Een van de oudste geschiedenissen over Babylon. Babylon komt voor het eerst voor in het begin van de Bijbel. Dan komt het in het midden van de Bijbel voor. En dan komt het in het laatste van de Bijbel voor. De reden dat het in Genesis begint, is omdat Genesis het zaadhoofdstuk van de Bijbel is. Dat is waar het zaad van elk ding wat er vandaag op aarde is, begonnen is in Babylon. In Genesis, pardon. En Babylon begon in Genesis.
Het was eerst founded by Nimrod, which was a son of Ham.
Het werd eerst gesticht door Nimrod, die een zoon van Gam was. En het werd eerst de poorten van het paradijs genoemd.
Then it was called Babylon.
Daarna werd het Babylon genoemd. En het woord Babylon betekent teruggevallen.
And Nimrod founded this in one of the most.
En Nimrod stichtte dit in een van de meest vruchtbare delen van de bekende wereld. En het was een grote stad. En het werd gesticht in de valleien van Sinear. En de vallei van Sinear was de vruchtbaarste plaats in de bekende wereld. Een groot landbouwcentrum.
En de Great Euphrates River irrigated its land.
En de grote rivier, de Eufraat, irrigeerde zijn land. De Tigris lag ten noorden in het gebergte, maar de Eufraat bevloeide Sinear. En precies te midden van deze vallei werd deze grote stad gesticht. En het was een van de grootste steden van die tijd.
Het was een machtige plaats.
Het was een machtige plaats. En het was er vol met wetenschappers. En de intelligentie van de bekende wereld. De stad had een omtrek van 200 kilometer om de stad heen. En de muren waren zo'n 60 meter breed en bijna 90 meter hoog. Je kon 6 strijdwagens naast elkaar rond deze muur laten rijden en rond de muur racen. En dan waren er ook in de stad grote gigantische straten. En deze straten waren bijna gelijk aan, of beter dan gelijk aan, de moderne straten van vandaag. Ze waren zo'n 60 meter breed. Dat was heel ongewoon voor een stad van die dagen. Omdat de straten smal waren, net voor een kleine wagen om er door te gaan. Enige tijd geleden was het mijn voorrecht om in Oslo, Noorwegen te zijn. En in het oude deel van de stad, dat meer dan 1000 jaar oud is, zou je nauwelijks een auto door de straten van de stad kunnen laten passeren. Want het enige vervoer dat ze hadden waren strijdwagens of ruiters. En dat is hoe alle oude steden in de oudheid werden gebouwd. Maar dit Babylon had straten van 60 meter breed. De legers konden in volle wapenrusting oprukken en allemaal naast elkaar en 60 meter breed, strijdwagen na strijdwagen. En het werd gebouwd als iets vergelijkbaar met Rome vandaag, waar het moderne Babylon gezeten is. Elke straat leidde naar de hoofdstad en de troon, ik bedoel de troon. De troon was een grote plaats in het centrum van de stad en voor de troon stroomde de grote rivier de Eufraat. En de grote poorten van deze stad, 60 meter breed en zo'n 45 of 60 meter hoog, gemaakt van massief koper.
was a mammoth city. And all along its walls.
Oh, het was een gigantische stad.
Great.
En langs al zijn muren waren er grote hangende tuinen. En deze tuinen waren grote plaatsen van vermaak. En in de stad hadden ze zich voorgenomen dat ze zo ongeveer konden leven zoals ze maar wilden leven. Dus dachten ze dan, als ze dat konden doen, dat ze een toren zouden bouwen die zo hoog was, dat als het vloedwater van het oordeel ooit zou komen, dat ze gewoon naar boven in de toren zouden lopen en veilig zouden zijn. Ziet u, het is gewoon een beeld van het moderne Amerika, dat een Sputnik of zoiets probeert te nemen om naar de maan te gaan, denkend dat we veilig zouden zijn. Maar God ziet u waar u ook bent. En in deze stad hadden ze allerlei bedenksels van zonde. En wanneer een plaats denkt dat het veilig is, dan komen de geweld en kwaad binnen. Ze hadden de beste wetenschappers in de wereld. Ze hadden de beste legers in de wereld. Ze hadden de beste strijdwagens in de wereld. De best getrainde mannen die er waren. En de wetenschappers. En heel de wapenrusting. Zij waren oppermachtig. Zij stonden ver boven alle andere naties. En zij, eigenlijk keken de andere naties min of meer naar hen op of bogen voor hen. En wanneer een natie in die toestand komt, dan denken ze dat ze gewoon kunnen doen wat ze willen en ermee weg kunnen komen. Maar onthoud, ongeacht hoe hoog de muren zijn, God kijkt vanuit de hemelen neer en God haat de zonde. Hij houdt van de zondaar, maar hij haat zijn werken, zonde. En in deze grote stad waren ze erg goddeloos geworden. Ze dachten, wel, we kunnen gewoon alles doen wat we willen, want er is niets dat ons kan storen. Als dat niet zo ongeveer het beeld is van onze natie vandaag. God gewoon verwerpend. Nu, zij verwierpen daar toen ook Gods genade. Ze hadden een profeet in die stad, genaamd Daniel. En u kunt zich voorstellen, een man van God, als hij de zonde en de listigheden zag zoals het was, dat hij daar tegen schreeuwde. Maar zij lachten hem gewoon uit alsof ze dachten, die oude kerel weet niet waar hij het over heeft. En zo is het vandaag, dat onze mensen van deze dag zo onbezorgd zijn geworden tegenover God, totdat wij denken dat we gewoon kunnen leven hoe we maar willen en ermee weg kunnen komen. Maar dat kunt u niet. Het zal u nooit lukken. God zal oordelen over de zonde. Iemand zei tegen mij enige tijd geleden, zei prediker, ons fundament van Amerika werd gesticht op de eerbied en het respect van onze voorouders. Zij waren religieuze mannen. Daarom zal God dit land voor altijd beschermen. Hij zal niet meer respect voor ons hebben dan hij voor Israël had. Israël was zijn geroepen en uitverkoren volk. En toen zij zaaiden, hebben ze geoogst wat zij hadden gezaaid. En dat geldt voor individuen. Ongeacht hoe heilig de kerk is waartoe wij beweren te behoren, of hoe goed we proberen te leven, God is aan zijn woord verplicht om ons te oordelen overeenkomstig wat hij heeft gezegd. En ik heb deze opmerking gemaakt. Als dit land aan het oordeel ontsnapt, zal God verplicht zijn om Sodom en Gomorra op te wekken en zich te verontschuldigen voor het feit dat hij hen liet zinken en verbranden. Want wij zijn net zo goddeloos als Sodom en Gomorra het ooit waren. En als hij Sodom en Gomorra liet zinken en ze verbranden vanwege hun zonde, en hij niet op dezelfde wijze met ons handelt, dan zou hij onrechtvaardig zijn en hun een verontschuldiging moeten aanbieden. God hoeft zich aan niemand of niets te verontschuldigen. De zonde zal worden geoordeeld. En het zal gestraft worden. Net zo zeker als er een God is die kan oordelen. En Gods oordeel is heilig. God is heilig. En daarom moeten zijn oordelen en zijn werken rechtvaardig en heilig zijn. Want het betaamt een heilige God voor zijn werken en zijn oordeel. En o, hoe dat deze stad in zonde waart. Hoe ons land vandaag in zonde waart. Wij denken gewoon dat omdat wij Presbyterianen of Baptisten of Pinkstergelovigen of zoiets zijn, dat dat alles is wat God vereist. Hij vereist gerechtigheid. En dat is het enige wat zijn wet zal erkennen, is gerechtigheid. Hij maakt geen onderscheid naar denominatie. In het boek Handelingen, het 10e hoofdstuk en het 35e vers, zei de profeet: ik bemerk dat God geen onderscheid maakt naar natie of persoon. Maar diegenen zal aannemen die hem in gerechtigheid zullen dienen. Ongeacht tot welke kerk u behoort, God verwacht van u dat u hem respecteert. En hij wil dat u hem dient in gerechtigheid. Als wij er niet in slagen om hun het evangelie te brengen, dan zal God hen oordelen naar de kennis die zij hadden en hoeveel respect ze ervoor hadden. O, gezegend zij zijn naam. Zoals u gewoonweg kunt voelen in deze dag waarin we leven, dat er iets op het punt staat te gebeuren. Oh, ik kijk met grote verwachting uit naar één glorieuze morgen, wanneer alle problemen voorbij zullen zijn en de gezegende Heere zal komen. En wij opgenomen zullen worden om hem te ontmoeten in de lucht. O, het zou de drijfveer van elk hart moeten zijn. En het doel van elk hart moeten zijn om uit te kijken naar die tijd. Om te zien wanneer onze zorgen en beproevingen voorbij zullen zijn. En wanneer wij onze gedachten nu weer op Babylon richten voor, om onze boodschap voort te zetten. Dan ontdekken we in deze grote stad dat toen ze allemaal veilig gesteld waren, dat er geen natie bij hen binnen kon komen. Nou, zij hadden muren van 60 meter om doorheen te graven, tientallen meters hoog in de lucht en grote koperen poorten, waar er een compagnie soldaten voor nodig zou zijn om ze los te wrikken. Zij waren goed versterkt. Zij hoefden zich over geen andere natie zorgen te maken. Nu, dat gedeelte was in orde. Maar toen ze daar zonde in brachten, bedenk dan dat God overal kan kijken en u kan zien, ongeacht hoe versterkt u bent. En ik wil dit zeggen, er is maar één manier voor de christen om versterkt te worden. Dat is onder het bloed van de Zoon van de levende God. Dat is één ding waar hij niet doorheen kan kijken en oordelen. Als u bedekt bent door het bloed, dan zal God u niet zien. Hij zei in de schriften, wanneer ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan, zal ik u voorbij gaan. Maar deze mensen maakten zich daar geen zorgen over. Zij hadden hun eigen religies, dus leefden zij daarnaar. Weet u, er is een weg die iemand recht schijnt, maar het einde daarvan is de wegen des doods. Nu, in deze stad hadden ze een koning die een van deze moderne plezierjongens was. Oh, zoiets als sommige van onze radiocomieken. Een moderne Arthur Godfrey, of een Elvis Presley, of zo iemand. Oh, hij was een geweldig feestbeest, jongen. En hij hield van zijn geweldige feesten. Dus ging hij een klein rock'n'roll feest geven voor al zijn mensen. Oh, als dat niet een vloek is geweest. En te bedenken dat mannen en vrouwen die zich dienaren van Christus noemen, zich aan zulke dingen overgeven. Platen in hun huis op hun apparaten. Gooi die dingen de deur uit. En deze man dacht, nou, nu zullen we gewoon een geweldig, grandioze tijd hebben. En hij stuurde een grote uitnodiging naar alle beroemdheden. Hij koos zijn gekozenen, degenen die het beste konden dansen en de vrouwen die het mooist waren. En hij bracht ze allemaal naar een heel grote, hangende tuin, net achter het paleis, voor een moderne dans. En ze gingen een hoop plezier hebben. En al de soldaten en iedereen werden goed dronken. Als dat niet moderne Amerika is, dan weet ik het niet meer. Dus ze vermaakten zich groot. En ze lieten alle versiersels glanzen, net als een goede televisieshow. En ze waren daar, vrouwen, ongetwijfeld met babysitters thuis die voor hun baby's zorgden. En de Bijbel zei, hij riep al zijn bijvrouwen erbij. En bijvrouw was een wettelijke prostituee. En het enige verschil met vandaag is, ze zijn nog steeds hetzelfde, maar niet wettelijk. En ze lieten hun baby's thuis met babysitters. En ze
hun nieuwe moderne kleding.
En ze trokken hun nieuwe moderne kleren aan, hun korte rokjes enzovoort. En ze gingen naar het dansfeest van de koning, of rock'n'rollfeest.
Oh, can't you see America in that same place?
Oh, kunt u Amerika niet op diezelfde plaats zien? Oh, de koning heeft het goedgekeurd, dus moet het wel in orde zijn. Als de koning het doet, wel, dan is het in orde. Wel, alleen maar omdat Amerika u whisky, sigaretten en tabak en bier laat verkopen, dat maakt niet dat het in orde is in de ogen van God. God zal de zonde oordelen. U zegt wel, ons land verkoopt het. Maar u zou het echte principe van man en vrouw moeten hebben en ervan weg moeten blijven. Ons land wordt geregeerd door de duivel, zoals alle andere landen het zijn. De Bijbel zegt dat ze het zijn. Dus u kunt u niet laten leiden hoe het land wordt geregeerd. Satan zei, al deze koninkrijken zijn van mij. Ik doe met ze wat ik wil. En hij zei tegen Jezus, ik zal ze aan u geven, als u mij wilt aanbidden. Jezus wist dat hij er erfgenaam van zou worden in het millennium. Dus hij zei, er staat geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen zult gij dienen. Dat is een goede prediking voor de kerk. Laat staan voor Satan. Ongeacht wat u hebt, wij worden bevolen om de Heere onze God te aanbidden en hem alleen zullen wij dienen. Dus de koning bereidde het grote diner voor en hij maakte al het eten klaar en hun beste bier en hun wijnen, de beste geadverteerde die ze hadden. En hij zou een geweldig, grandioze tijd hebben. En hij nodigde alle Hollywoodmeisjes uit en iedereen. En ze kwamen allemaal opdagen. En de beste dansers die ze hadden. Ze waren allemaal in deze grote tuin daarbuiten en hadden een moderne rock'n'roll. Wat een tijd. Dansen, drinken en plezier maken.
Don't the Bible say they'd be that way?
Zegt de Bijbel niet dat ze zo zouden zijn? Zij zouden roekeloos zijn, opgeblazen, meer liefhebbers van plezier dan de liefhebbers van God. Verraders, onmatig, wreed en verachters van degenen die wel in orde zijn met God. Wat een dag waarin wij leven. Nu wil ik dat u uw geestelijk geweten knijpt. Het was gedurende deze tijd, terwijl ze hier allemaal bezig mee waren, en ik kan gewoon de jonge dames zien met hun bier aan het drinken. En ze deden hun rock'n'roll of boogie-woogie, amuseerden zich gewoon, ronddansend. En die dronken soldaten slingerden die vrouwen rond en trokken ze naar zich toe en zetten ze op hun schoot. En ze gaven zich gewoon over aan een beetje onschuldige pret. Dat is wat Amerika het tegenwoordig noemt. Gewoon een beetje onschuldige pret. Het is zonde. De Bijbel zegt, zij die leeft in plezier is dood terwijl ze leeft. En de manier waarop onze Amerikaanse vrouwen hun moraal hebben verloren, totdat ze nauwelijks weten wat het woord moraal betekent. En ik berispte hen erover, niet lang geleden, en een vrouw zei tegen mij, ik zei, als u die kleren draagt op de wijze dat u het doet, zult u op de dag des oordeels moeten verantwoorden voor overspel plegen. Ze was een getrouwde vrouw. Ze zei, ik wil dat u weet, broeder Branham, dat ik nooit iets verkeerds heb gedaan. Ik zei, maar heeft de andere man die naar u keek iets verkeerds gedaan? Want Jezus zei, wie naar een vrouw zal kijken om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart. Wanneer die zondaar dan voor overspel verantwoordt, zult u als een schuldige verantwoording moeten afleggen, want u hebt uzelf aan hem gepresenteerd op die wijze. U zegt wel, broeder Branham, ze verkopen dat soort kleding, dat is de enige soort die ze verkopen. Ze verkopen nog steeds naaimachines. Ze hebben nog steeds stof. Het is een schande om te zien hoe onze vrouwen in deze dag... U Pinkstervrouwen, wat een schande. En u mannen, u Pinksterman, die het toestaat dat uw vrouw zich zo gedraagt. Dat laat zien hoeveel man u werkelijk bent. U wordt verondersteld het hoofd van het huis te zijn. Oh, wat een schande. U zegt wel, uw vrouw rookt sigaretten. Wat bracht haar daar in de eerste plaats toe? Ze is verkeerd door dat te doen. Ze vergiftigt zichzelf. Ze vergiftigt uw kinderen. Ze verdoemt het hele gezin. En een schande voor de gemeente van de levende God. En u die uw kinderen, uw jonge meisjes, laat uitgaan met deze jongens, die hier uitgaan naar dit moderne rock'n'roll gedoe. Schaam u, moeder en vader. U zegt wel, ze doen gewoon wat ze willen. U heeft nog steeds houten stokken. Ik heb er daar twee, ik weet niet wat ze zullen worden, maar als deze oude man, Brennan, lang genoeg leeft en bij zijn verstand blijft, kunnen ze misschien gaan... Maar ze zullen vol blaren zitten terwijl ze daar zijn. Het is een schande. Er worden vandaag meer onwettige kinderen geboren in de wereld, in Amerika. Elk jaar worden meer onwettige kinderen geboren dan het aantal doden in 4 jaar oorlog. Oh, het is een groot teken van de eindtijd. Dat is het zeker. Nu, ik wil dat u het opmerkt, deze koning. Oh, hij was een geweldige man. Oh, hij was een goede Arthur Godfrey, met al zijn vuile grappen. En u vrouwen die thuis blijven, in plaats van de tijd te nemen voor gebedsdiensten in de ochtenden, zet u zo'n rakker aan om naar te luisteren en noemt u uzelf dan christen. Wat doet hij maar daar bij die meisjes liggen en zo? Wel, hij is de grootste schuldenlast die dit land ooit heeft gehad. Oh ja, Hij is een echte Amerikaan. Als u dat Amerikaan noemt, het is, zou misschien een goede Amerikaan kunnen zijn, maar het staat ver van het christendom af. Maar u hebt geen tijd voor een gebedsdienst of de Bijbel te lezen. Nu ziet u waar we aan toe zijn. Die vrouwen, die bijvrouwen, die die avond bij de koning waren, als ze naar Daniël hadden geluisterd, zouden ze daar niet zijn geweest. Maar merk op, toen het feest verder ging, weet u, en ze allemaal behoorlijk opgewarmd werden met hun goede wijnen en whiskies en bier die ze hadden, en toen zeiden ze, laten we wat lol hebben. Oh ja, deze moderne Arthur Godfrey wilde een grap maken over de kaalhoofdige prediker of zoiets, weet u. Dus zei hij, we zullen de vaten van het huis van hun God gaan halen en we zullen gewoon een klein grapje uithalen. Als dat geen goede radio- of televisiegrap is, heb ik er nog nooit een gezien. Ziet u, de man sterft, maar de geest leeft voort. Oh, we zullen er maar één vertellen over dit, dat of het andere om een goede grap te hebben. Hier hoorde ik ze onlangs op de radio wanneer de heiligen binnenmarcheren en het zingen in ragtime. Wanneer ik het bloed zal zien in Boogie Woogie. Wat een schande! Denkt u dat een heilige God naar zoiets kan luisteren en rechtvaardig zijn en het niet veroordelen? Maar wij zijn versterkt. Wij zijn een groot land. Wij zijn de beste in de wereld. Dat waren zij ook. Maar wat gebeurde er? Zij ga die vaten halen en laten we ons vermaken. En ze gingen de vaten van de Heere halen, de heilige dingen. En u bent het vat van de Heere. U bent Gods vat, waar hij zijn heilige geest in uitstort. En ze zeiden, laten we wat grappen over hen maken, de heilige rollen. Dus gingen ze het halen en vulden hun bekers of hun de dingen met wijn. En dan deze moderne Arthur Godfrey, terwijl de meisjes op de schoot van de soldaten zaten en joepie pret maakten en zich geweldig amuseerden en hun plezier maakten en tekeer gingen. En misschien een man thuis die op de baby paste. En misschien een vrouw thuis die op de baby paste en haar dronken echtgenoot daar. Zo ongeveer half om half. En daar waren ze, al dit genot. Goed versterkt, niets kon hen storen. Zeker, het grootste land onder de hemel waren ze. Alle grote wetenschappers waren in hun rijk. Alle grote oorlogsinstrumenten hadden zij in de hand. Ze waren achter de muren, dus niets kon hen hinderen. Ze hadden een reusachtige tijd. Ze wisten niet dat God op hen neer kon kijken. En daar, in deze moderne koning, met zijn Elvis Presley grappen en gezang, ze waren waarschijnlijk flink aan het genieten. Dus hij zei, breng die heilige rollers tevoorschijn en laten we wat lol hebben. Dus hij schenkt de wijn in de beker en hij dronk ervan en zei, oh, dat is een goeie. Alle versiersel en iedereen, ja, die is goed. Net als Amerika vandaag, met sommige van hun verrotte grappen enzovoort die ze op televisie hebben en radio en in hun moderne. En jullie mensen die zich christenen noemen en naar zulke dingen luisteren. Nu kunnen jullie zien waar we staan. U methodisten, baptisten en presbyterianen, u goede pinkstergelovigen. Er is iets met u gebeurd. Uw verlangens zijn verkeerd gegaan. Want wat in uw hart is, zult u doen. U kon niet maken dat. Het zou voor mij geen grote verrassing zijn om een varken op een mesthoop te zien, aan het eten. Dat is zijn natuur. Maar ik zou er zeker raar van opkijken. Ik heb nog nooit en zal ook nooit een lam met hem zien eten, want de natuur in hem is anders. U ziet christenen die dingen niet doen. Hun natuur, de natuur van de grote Heilige Geest. Zal hen die dingen niet laten doen. De Bijbel zei, als u de wereld lief hebt, of de dingen van de wereld, is de liefde van God zelf niet in u. Nu, u kunt uzelf beoordelen. Of het woord oordeelt u. Als u die dingen lief hebt, is de liefde van God van u weggegaan. God heeft de eerste plaats of geen plaats. Gezegend zij zijn naam. Daar ben ik zo blij om. Ik ben zo blij dat hij rein en heilig is. We kunnen vertrouwen in hem stellen. Hij sluit nergens compromis mee. Hij is God en God alleen. Het is niet, hij zal niet naar ons toekomen. Wij moeten op zijn niveau komen. Hij gaat niet tot onze gedachten komen. Wij moeten ons afstemmen aan zijn gedachten. Hij gaat niet naar onze geboden luisteren. Wij gaan naar zijn geboden luisteren. Maar natuurlijk kunnen wij doen wat we willen. En ik zeg dit met alle respect. 90% van de voorgangers zijn zo zwak geworden dat ze er niet tegen willen prediken. Het zet brood op de plank. Ik zou liever half verhongeren en jute zakken dragen om mijn naaktheid te bedekken en het evangelie, de waarheid, prediken. Dan om 3 keer per dag gebraden kip te hebben en een compromis te sluiten met de duivel zijn rotzooi. Ik word een oude man en ik stond ervoor toen ik een jonge man was. Ik wil nu met meer dapperheid staan, want ik zie dat het uur nabij is. Wat denkt u dat de profeten van het Oude Testament zouden doen als zij vandaag zouden opstaan? Kijk naar de toestanden. En deze kerel met zijn wijnfles omhoog aan het drinken, volop aan het genieten. Hij zei, wacht eens even, luisteren jullie allemaal naar mij. Zet nu uw radio's aan. De vulgaire, vieze, smerige dingen die toegestaan zijn. Ongecensureerde programma's. Wanneer is het begonnen? Kijk terug in de geschiedenis. Het begon daar in de dagen van Clara Bow. En toen deze sluwe, goddeloze Texaanse daar naar buiten trad en deze onderkleding voor de vrouwen maakte die hen er sexy uit lieten zien. En dit begon. Het eerste vulgaire lied dat ze erdoor lieten gaan ging over de dames die hun kousen naar beneden trokken en hun mooie knieën lieten zien. Daar kwamen ze mee weg. En nu is het ongecensureerd. Ze kunnen zeggen en doen wat ze willen. De duivel heeft de zaak ingenomen zonder een schot te lossen. Dat is juist. Wat denkt u dat die Hollywood prostituees in de hel vandaag zouden doen als ze terug konden keren? Ze zouden het anders maken. Maar hun invloed op de wereld heeft de wereld in vuur en vlam van corruptie gezet. O, gezegend zij de naam des Heeren. Wat zou de invloed van de christelijke gemeente moeten doen? De wereld in vuur en vlam zetten met het christendom. Maar in plaats daarvan proberen we hun voorbeeld te volgen. Christus is ons voorbeeld en niet een of andere Hollywoodster of een of andere televisiester. Maar wij zijn modern. Wij roken Pall Mall's. En u zult naar de hel gaan, omdat u het doet. De foto's van de meisjes hier, met sigaretten, prachtig uitziende vrouwen. Dat is een bedrog van de duivel. Kijk naar haar enkele jaren nadat ze heeft gerookt met tuberculose daar op sterven liggend, een wrak. Maar het is modern. Ze kunnen het voor de jongeren plaatsen. En hangt u een afbeelding van goddelijke genezing of zoiets op, of van Christus, zouden ze u het niet toestaan. Maar wij zijn modern. Wij moeten doen als de rest van de wereld. Al de grote reclameborden voor bier, de Urtels 92 en de Pabst Blue Ribbon en al die. Wat doen ze? Ze zetten het op die televisieprogramma's, omdat het belastingvrij is. De duivel heeft het zo gemaakt. O, God, wees genadig. Kunt u het niet zien, mensen, dat wij aan het einde van de weg zijn? Hoe de duivel zich aan die dingen heeft vergrepen. Hij heeft het toegestaan, want hij weet dat zijn dagen geteld zijn. Dus deze jonge kerel met zijn wijnglas die het ophief om te toasten. Oh my, ik kan me voorstellen dat al de mannen zich als hem wilden gedragen. Zie de kleine jongens op de scholen, wanneer ze hun kleine spijkerbroeken naar beneden moeten trekken over hun heupen heen en hun haar laten uitgroeien als een stel hooligan, om Elvis Presley na te bootsen.
God bless that dean of that college the other day.
God zegene die decaan van die universiteit onlangs. Die zei, je zult je fatsoenlijk gedragen en je als een man kleden of je gaat van deze universiteit af. Dat is een echte Amerikaan. Hij zei, wanneer ze zich zo kleden, gedragen ze zich zo. En dat is waar. En wanneer u zich kleedt als een prostituee, zult u zich als een gedragen. Oh, u hebt er veel mee te maken wat voor geest er in u zit. Zeker. Het laat u handelen wat in u is. Het maakt hoe u zich kleedt, zich gedraagt en leeft. Wat er ook in u is, het regeert u. Zeker. Maar nu heeft hij zijn glas omhoog. Oh, hoe hij gewoon met zijn brede glimlach stond. Zijn shimmy dat hij zou dansen voor al die mensen. Is dat geen goed televisieprogramma? Zou Hollywood niet voor dat optreden zijn gegaan? Oh, ik zal u vertellen, zei hij. Hier is wat we zullen doen. Weten jullie, dat stelletje heilige rollers die we hier vroeger hadden, zie. En net rond de tijd dat hij een slok begon te nemen, keek hij naar de muur. Weet u, in de tuin was een grote kandelaar dat er hing en er was pleister op de muur. En de lichten weerkaatsten tegen deze pleister vanuit de tuin. En zijn ogen puilden uit. En hij werd helemaal opgeschud. De Bijbel zei dat zijn beenderen uit hun gewrichten gingen. En ze tegen elkaar aanknikten. Ja, en een deze dagen zal dit land helemaal opgeschud worden. Jazeker. Oh ja, zeker. Ze zeiden, die heilige rollers, die goddelijke genezers, die dit, dat en het andere, wat ze ook allemaal zijn. Wacht maar, God is rechtvaardig. Hij zal de boodschap hoe dan ook zenden. Hij deed dat in alle andere tijdperken. Hij zal het nu doen en hij is het aan het doen. En de opwekking is zo ongeveer voorbij. U herinnert u zich, het was zo zegt de Heer. Ik zei, Amerika maakte haar uiteindelijke beslissing in 1946. Kijk, sinds die tijd. Ze is er geweest. En er blijft niets anders over dan oordeel en chaos. Kijk wat er in zoveel tijd is gebeurd. Let er maar op hoe het steeds sneller en sneller zal blijven gaan. We zijn aan het einde. We leven in de schaduwen van zijn komst. En er zullen tekenen zijn in de hemelen boven en op de aarde. De harten van de mensen die bezwijken, vrees, perplex van tijd, benauwdheid tussen de volken. Hoe de mensen roekeloos zullen zijn, opgeblazen. Hoe de dochters van Sion de kerk zouden wandelen, hooghartig, hoogmoedig, met de manier waarop ze zou lopen en trippelpasjes en de twist als ze ging. Waar zijn we aanbeland? We zijn bij Belteshazzar's grote rock'n'rollfeest. En de kerk is in het getij meegevoerd door televisie, door radio, door Hollywood. En daar zijn wij dan. Echte christelijke vrouwen die hun haar afknippen, die make-up op hun gezichten dragen, zich kleden in kleine oude smerige kleren. Want verworpen mensen hebben hen verteld dat het geen kwaad kan. Een christelijke vrouwprediker stuurde onlangs een meisje hierheen die eruit zag alsof ze in haar kleren was gegoten. Ze zei, oh broeder Branham, u bent van de oude school. Onze prediker bevrijdt vrouwen. Ik zei, bevrijd ze van wat? Ze bevrijden ze van Christus en het gewone fatsoen. Oh, heel beroemd is de vrouw, zeker. Maar alles wat dat doet is een kind van de hel. Aan hun vruchten zult u ze kennen. In wat voor een dag leven wij? Zeker, ik geloof niet, weet dat er staat hoe, wat voor kleren u zou dragen enzovoort. Maar vrouw, begrijpt u wat u aan het doen bent? U maakt uzelf tot een seksdoelwit voor elke oude rakker van een boef die langskomt. Maar u wilt bevrijding. Het laat zien wat voor geest er in u is. U wilt vrij worden van de kerk, vrij van Christus, vrij van de Heilige Geest, zodat u kunt leven zoals de rest van hen.
Dat don't exclude the Branham Tabernacle. That includes the Branham Tabernacle.
Dat sluit de Branham Tabernacle niet uit. Dat is met de Branham Tabernacle meegerekend. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.
Here we are.
Hier zijn we. Oh, wat een dag, wat een tijd. En hij is helemaal opgeschud. En hij keek. En tegen een muur was er een deel van de hand van een man. En het schreef op de muur. Mene, mene, tekel, uvaarsen. Oh, ze begonnen allemaal naar deze moderne Godfrey te kijken, die zoveel populariteit had. Wat is er met hem aan de hand? Hij is helemaal opgeschud. Jazeker. Hij staat, de Bijbel zei dat zijn knieën tegen elkaar aanknikten. En er was iets gebeurd. Wat? Hij kon het niet begrijpen. Hij dacht dat niemand bij hem kon komen. Maar God kan bij u komen, ongeacht waar u bent. Hij kent u. Hij kent uw werken. Dus hij zegt, er is maar één ding dat we kunnen doen. Dat is de dominee laten komen. Dus hij ging de dominee halen en de kardinaal, de aartsbisschop en de pausen van zijn kerk. En hij bracht ze allemaal binnen. Hij zei, wat betekent dit? Nu gaat u een moderne Amerika zien. Ze hadden nooit iets van het bovennatuurlijke geweten, dus ze konden het niet begrijpen. Gezegend zij de naam van de Heere. Zou u er dan aan kunnen twijfelen als zij de geest van de levende God een waarzegger of een duivel zouden noemen? Ze weten niets van het bovennatuurlijke. Ze zijn allemaal verwikkeld in hun denominatie. Ze weten er niets van. Ze zeggen, oh, dat is gewoon wat mentale telepathie. Maar het handschrift staat op de muur. Hij deed dat teken voor de Joden aan het einde van de hunne. Hij deed het voor de Samaritanen, maar niet voor de heidenen. Waarom? Hij moest wachten tot de zonden van de Amorieten zich hadden opgehoopt. Nu staat het handschrift aan de muur voor ons. Wat doen ze? Luisteren ze ernaar? Nee, meneer. Ze gaan gewoon door met Arthur Godfrey en Elvis Presley en Pat Boone en al de anderen. Modern. Jonge mensen. Tieners. Geweld. Dat is hetzelfde als wat het daar was. Precies. En hij haalde al de dominees erbij en zij zeiden, wel wij, dat kennen wij niet. Misschien, oh, dat is misschien ergens een schaduw. De koning had beter verstand dan dat. En hij zei, ik zal welke mens ook een deel van mijn koninkrijk geven. En ik zal hem kleden en ik zal een gouden ketting om zijn nek doen als hij dat kan uitleggen. Maar ze hadden niet de gave van uitlegging. Ze wisten er niets van. Zij geloofden dat de dagen van wonderen voorbij waren. Is dat niet onze moderne predikers? Is dat niet onze algemene opzieners, onze bisschoppen? Zij weten niets van het bovennatuurlijke. Dat is de reden dat ze de geest van de levende God een toneelspel, een optreden konden noemen. O God, wees barmhartig voor een overspelig en smerig geslacht dat van de aardbodem vergaat. Daar was hij. Hij knikt nog steeds met zijn knieën tegen elkaar aan. Er was iets mis. Hij wist dat er iets mis was. Oh, er was een bovennatuurlijk teken. Hoe kwam het hier binnen? Waar kwam het vandaan? Het kwam van boven. Het kwam naar beneden waar er geen muren waren. Het kon naar binnen komen. En vandaag hebben wij de rock'n'roll gedanst. Wij hebben onze kinderen naar televisies en ongecensureerde programma's gebracht. Wij hebben onze vloeren en onze tafels vol laten worden met oude, vieze, sexy liefdesverhalen in plaats van het woord van God. Er is geen kind in deze stad dat niet meer weet over Arthur Godfrey of Elvis Presley.
Or David Crockett, than they do know about Jesus Christ.
Of Pat Boone, of David Crockett, dan ze weten over Jezus Christus.
But it's oh so
dat is recht voor de raap. Maar het is oh zo waar.
No wonder there's a falling away. And what does the pastors know?
Geen wonder dat er een wegvallen is. En wat weten de voorgangers? Zij weten niet wat de oorzaak ervan is. Zij zijn er de oorzaak van. En daar stond hij. Zo was Belteshazzar er de oorzaak van. Zijn koninkrijk in zo'n toestand te laten komen. En vandaag, in al dit spul waar we doorheen gaan. Wij dachten dat we versterkt zaten. Wij denken dat wij de beste en grootste land op aarde zijn. Wij hebben hier alle wetenschap.
En little did Belteshazzar know that he didn't have all the scientists.
En Belteshazzar wist niet dat hij niet alle wetenschappers had. Er was een natie genaamd de Meden en Perzen. Zij hadden ook wat wetenschappelijk werk. Die nu, de Meden en Perzen, zijn de Indiërs. De Hindoes in India, zoals onze broeder net heeft gesproken. Zij kwamen uiteindelijk in India terecht, als de Hindoe. Meden en Perzen. En ze hadden wetenschappelijk een manier ontdekt dat ze de rivier de Eufraat konden omzeilen. Ze konden niet door de muren komen, maar ze omzeilden de rivier en kwamen onder de poorten door. De wetenschap is ergens aan de gang, een grote goddeloze heidense natie in die tijd. En God plaatste een teken aan de muur om hen te laten weten dat hun dagen ten einde waren. En God heeft een teken aan onze muur geplaatst. En ons grote rock'n'roll feest. En er vliegt een Sputnik door de hemel. Oh, wij dachten dat we alles hadden, nietwaar? Wij dachten dat we alles wisten. Maar Rusland, volgens onze eigen wetenschap, loopt ons 5 jaar voor. En wanneer wij de achterstand over 5 jaar hebben ingehaald, zijn zij nog eens 10 jaar verder. God laat een goddeloze natie toe, laat een goddeloos volk dat de Joodse wetenschappers daarheen bracht. En ze zijn ons ver voor. Wij besteden onze tijd aan wijn, vrouwen en genot. En zij werken dag en nacht aan hoe ze ons kunnen opblazen. Er is niet één ding dat hen ervan kan weerhouden om het nu te doen. Kijk naar de toestand waar we ons in bevinden. De hele natie. Herinnert u zich die legerofficier? Broeder Roberson en ik waren gisteren aan het praten. Ze interviewden hem, een van de grote wetenschappers. Zei, ik wil niet dat u de mensen bang maakt, maar ik wil dat u ons de waarheid vertelt. Is er gevaar? Elk ogenblik zou het kunnen gebeuren. Het enige is, we bluffen elkaar gewoon. Wij stuurden onze kleine raket omhoog en hij mislukte. 1 meter boven de grond. Nu hebben wij er nog één naar boven gestuurd en die mislukt. Waarom? We hebben onze hoofden vergiftigd met sigaretten, met vrouwen, met whisky, met genot. En het heeft de God van de hemel mishaagd. En de schrift voorspelt dat Rusland het zal doen. Waar zijn we? We zijn aan het einde. Elke natie is doodsbang. Ik geloof dat ze nu op dit moment een raket zouden kunnen afvuren en de hele natie vernietigen. In 1 5-minuten tijd zou hij niets anders zijn dan stof. En terug naar de gassen die u in het begin was. Ze kunnen het doen. Oh, wij hebben een rock'n'roll feestje gehad. Wij zijn God vergeten. Wij zijn te veel voor de televisie gegaan, te veel voor de wereld. En zij hebben zich de hele tijd voorbereid, net als de Meden en Perzen. En nu is het bovennatuurlijke gekomen. En het handschrift staat op de muur. Niet op de muur, maar in de lucht. En nu zijn wij allemaal opgeschud. Oh ja, onze moderne wetenschap is opgeschud. Ons land is opgeschud.
happen before this service closes.
Het kan gebeuren voordat deze dienst sluit.
But I want you to notice another. I want you to remember.
Maar ik wil dat u nog iets opmerkt. Ik wil dat u onthoudt dat toen ze nog in die toestand waren, onder die dronken invloed, dat er een kleine koningin was.
She had been at the rock and roll party.
Zij was niet op het rock'n'roll feest geweest. Zij moest Daniels profetie aan het lezen zijn geweest. Ze was niet daar om zich te verlustigen in hun zonde. En zij kwam naar binnen rennen. Toen de koning niet wist wat te doen, kwam zij naar binnen rennen. En ze zei, o koning, leef voor eeuwig. Ik weet dat u helemaal opgeschud bent en helemaal van streek bent. En uw dominee en geen van uw raadgevers. Uw paus en uw kardinalen en uw districtmannen en uw opzichters. Er is geen van hen die het u kan uitleggen. Maar er is een man. Er is een man in uw koninkrijk. Hij kent het bovennatuurlijke. O, gezegend zij zijn naam. Gemeente, er is een man in ons midden vandaag. Hij kan het bovennatuurlijke lezen en hij kan het bovennatuurlijke schrijven. Er is een man. O, ik vertrouw erop dat u hem zult ontmoeten. Ik vertrouw erop dat hij meteen nu in uw hart zal komen. Hij zal tot uw vrouwen spreken. Hij zal tot uw mannen spreken en zal u laten zien in welke toestand u bent geraakt. Hij is de enige die uw toestand kan lezen. Ik zou kunnen preken tot mijn stem er niet meer zou zijn. Ik zou kunnen huilen tot de tranen strepen over mijn wangen uitwasten. Het zou geen goed doen, want ik ben slechts een man. Maar er is een man. Zijn naam is Jezus. Hij kan u vertellen wat dit betekent. Wilt u niet wegglippen en even met hem praten? Wat is de betekenis van deze spoednix in de hemel? Wat is er aan de hand? Wat is dit moderne Babylon, dat we een machine proberen te bouwen om ons naar de maan te brengen? Het zal u nooit lukken. Waar gaat het allemaal over? De wetenschap weet het niet. Ze hebben een waanzinnige haast voor iets en ze weten niet wat het is. Maar er is een man. Er is een man die weet waar het allemaal om gaat. Hij was degene die het hier schreef. Hij weet hoe dit woord te lezen. Oh, hij weet wat het betekent, want hij heeft zo spreekt de Heere. Hij beloofde het. De werken die ik doe, zult gij ook doen. Als zij mij Beelzebub noemen, de prins des huizes, hoeveel te meer zullen zij zijn huisgenoten noemen? Het handschrift is op de muur. De spoedniks zijn in de hemel. Grote aardbevingen overal. Vulkanen die opkomen. Vloedgolven die de kusten breken. Wat is het? Het handschrift. Niet alleen in de hemelen, maar ook op aarde. Er zullen tekenen zijn in de hemel en op aarde. Het hart van de mens dat bezwijkt. Oh, we weten niet wat we moeten doen. Perplex van tijd. Benauwdheid. Wat is benauwdheid? Benauwdheid tussen de naties, allen. Laat maar één raket vliegen, dat doet het. Wat is het? Er is een man die het kan uitleggen. Zij ging en haalde deze man. God, geef mij kracht vanmorgen. God, geef mij kracht om die man vandaag naar uw nood te brengen. Hem naar u toe te brengen. Hij is degene die uw zaak kan uitleggen. Hij is degene die u kan vertellen waar u uw fout maakte. Hij kan degene die u kan vertellen waar u gebleven bent. Hij is degene die u kan vertellen waar u moet beginnen. En zij ging en haalde Daniël, Gods vertegenwoordiger. En hij liep naar voren. Kunt u zich voorstellen, een heilige profeet, die zei, o koning, het is mijn eer om hier te zijn. O, als ik gewoon het juiste kan zeggen, dan zal ik die ketting van goud krijgen. O, u... Kunt u zien waar het vandaag aan toe is? Als ik de oren van mijn volk kan kietelen, deze dingen kan weghouden, het maakt mij niet uit wat ze doen. Ze betalen zwaar in de offerkist, ze doen dit, dat of het andere. Wij zullen een hele grote kerk bouwen en daar een grote toren op zetten. Wij zullen dit, dat of het andere maken. O, God, wees barmhartig voor zulke mensen. Geef mij de waarheid, ja. O, als we zoiets zouden zeggen, broeder, zouden onze mensen opstaan en eruit lopen.
God, they'll love to hear it.
Zij zullen dat niet als ze God lief hebben, dan zullen ze het graag horen.
A real man of God doesn't look this way.
Een echte man van God kijkt niet deze kant en die kant op. Hij kijkt niet of iemand zegt, dat is goed, u doet het goed. Of om te zien of iemand zegt, oh, dat had u niet moeten doen. Het maakt hem niet uit wat men zegt. Hij geniet van het gezelschap van de Heilige Geest en hij kijkt alleen omhoog en voorwaarts. Het maakt hem niet uit wat de prediker zegt of wat de andere mensen zeggen. Hij geniet van het gezelschap van degene die hem zond. Dat is juist. Hij moet slechts één behagen. Kijk hier eens naar. Hij zei, o, Belteshazzar, u had beter moeten weten dan dit. Weet u niet dat uw vader, Nebukadnezar, die eigenlijk zijn grootvader was, weet u niet dat uw vader, die de opvolging van de koningen was? Belteshazzar, weet u niet beter? U had daar in het verleden een voorbeeld van wat God met uw vader deed, toen hij hoogmoedig en opgeblazen werd. En zijn koninkrijk zo liet gaan. U hebt een voorbeeld gekregen van wat hij deed. En zo hebt u een voorbeeld gekregen van wat God deed met degenen die niet rechtvaardig voor hem wandelden. Dit zijn geen mysterieuze dingen. Dit is geen moeilijke boodschap. Het is de waarheid. U hebt een voorbeeld. U weet wat hij daar ginds deed met de vrouwen die voor de afgoden dansten. U weet wat hij deed met de mannen die achter vreemde vrouwen aangingen. U weet wat hij deed met de dronken zotten en de homoseksuelen en de perverselingen van Sodom. Het is geen vreemde zaak. U weet deze dingen. Hij zei, u had het moeten weten. Daar is uw voorbeeld, door uw grootvader. Maar nu, dit is de betekenis van het handschrift. God heeft uw koninkrijk geteld. U bent op de weegschaal gewogen en te licht bevonden. O, als er ooit een tijd was dat methodisten, baptisten, presbyterianen, lutheranen, pinkstergelovigen, ze worden op de weegschaal gewogen, Gods weegschaal, en worden te licht gevonden. Zij hebben de geest van de levende God een onheilig iets genoemd. Zij hebben minachting getoond aan de werken van genade. Zij hebben grote kerken en organisaties gevolgd. U Assemblies of God, u Church of God, u allemaal, u eenheidsmensen en Trinitariërs. Baptisten, Presbyterianen, Katholieken, u weet dat u bent teruggegaan naar Babylon. U kreeg daar een voorbeeld van. En deze Branham Tabernakel weet dat u voor die dingen bent gewaarschuwd, jaren geleden. Maar nu wordt u in de weegschaal gewogen en wordt te licht bevonden. En het ruzien, vechten, wrok koesteren en kibbelen. Denkt u dat God op zo'n plaats kon werken? Nooit. Daar hebt u het. Onverschillig, onheilig, zonder natuurlijke genegenheid, verraders, valse beschuldigers. Dat is de dag waarin wij leven. Maar onthoud, hij zei, u weet dit, maar precies op hetzelfde moment, Daniel gaf zijn profetie en vertelde het die koning, kunt u zich voorstellen dat hij met een zoet suikerlaagje sprak om een gouden ketting te krijgen? Kunt u zich voorstellen dat een man van God een compromis zou sluiten met de duivel om populair te zijn? Nooit. U kunt uw televisies en uw programma's hebben, u kunt uw grote kerken hebben, u kunt hebben wat u wilt. Laat mij niet populair zijn, God, maar laat mij eerlijk zijn met de Heilige Geest om de waarheid te vertellen. Het maakt mij niet uit wat er gebeurt of gaat. We hebben één ding te doen, dat is de opdracht van onze gezegende Here uit te voeren. Maar hier zijn we. We zijn in deze dag. En het is op ons. Er is niets dat nu gedaan kan worden. We zijn over de streep gegaan. Wat een toestand. De natie hoopt zich op één in zonde en dwaasheid. Het handschrift is op de muur. De geest van God openbaart zichzelf en de mensen komen terug en zeggen, het is Beelzebub. Jezus zei, spreek dat tegen mij uit, ik zal het u vergeven. Maar wanneer de Heilige Geest is gekomen, zal zelfs één woord daartegen nooit vergeven worden. in deze wereld of in de toekomende wereld. Een goed voorbeeld daarvan met Pinksteren, na Pinksteren. En toen Titus dan in 96 de muren van Jeruzalem innam, toen zij de boodschap verwierpen. Zeker, hier zijn we. En precies op hetzelfde moment dat de profetie werd gegeven, luister nu terwijl wij sluiten. Terwijl de profetie werd gegeven, wat vond er plaats? Wat vond er plaats op hetzelfde moment dat de profetie werd gegeven, kwamen de Meden en Perzen onder de poort door. De tempelwachters waren afgeslacht. De kasteelwachters werden neergehouden in de straten.
Listen! 10 minutes later, those modern young girls.
Luister! 10 minuten later, die moderne jonge dames, knap, die moderne vrouwen, weg van hun baby's en kinderen. Wat gebeurde er? Wat vond er plaats? Ze zouden op straat worden gesmeten. Ze werden verkracht door soldaten. Hun buiken werden opengespleten. En de schande die over hen werd gebracht, omdat ze gefaald hebben te luisteren. Maar het was te ver.
Listen, friend. There isn't a thing this very hour. In the next 25 minutes.
Luister, vriend. Er is niets dit uur, in de komende 25 minuten of 10 minuten voor Rusland, om zijn satelliet omhoog te sturen en hier over dit land te razen, zijn raket te richten. En zeggen, geeft u over, of in 2 minuten bent u niets dan stof. Ze kunnen het nu doen.
Think of it. They can do it right now.
Denk eraan. Ze kunnen het nu doen. Wat zou er gebeuren? Vliegtuiglading na vliegtuiglading. Scheepslading na scheepslading. Van goddeloze communistische soldaten zouden ons land overspoelen. Zouden onze meisjes grijpen en ze buiten op straat nemen en ze als vee behandelen. Een zwaard door hen heen steken, onze huizen binnengaan en onze vrouwen naar uit halen en de baby's hoofd tegen de muur slagen, onze vrouwen verkrachten. Als u één ding zegt, het is hun eigendom. U zegt, zal ons Pentagon zich overgeven? Zeker ja, dat zou het enige verstandige zijn om te doen. Ze zouden het moeten doen. Als het dat niet deed, zouden we binnen een paar minuten niets meer dan poeder zijn. We zouden misschien nog een paar uur te leven hebben, maar wat een afslachting. Wat? Misschien zijn ze nu de vliegtuigen aan het laden. De schepen kunnen reeds in de haven zijn. Binnenkort kunnen deze dingen waar wij het over hebben werkelijkheid worden. Er is niet één ding over om het te laten gebeuren, om te verhinderen dat het gebeurt, volgens profetie. Hier zijn we. En volgende week weet u niet in welke toestand u zou kunnen zijn. Het handschrift is op de muur. Wij worden in de weegschaal gewogen en worden te licht bevonden. Nu, als deze dingen waar zijn en u ziet dat ze waar zijn, hoe dichtbij is dan de komst van de Here? Vanavond wil ik verder gaan. Waar zal de gemeente zijn wanneer dit plaatsvindt? Nu, u die altijd gedacht hebt dat de gemeente de verdrukking zal doormaken, kom het ontdekken. Als dit zo dichtbij is, als deze vernietiging zo dichtbij is, hoeveel dichterbij is dan de komst van de Here? Want het zal plaatsvinden voordat de gemeente ooit, voordat één raket dit land ooit raakt, zal de gemeente in de armen van Christus zijn en weg zijn. We zijn aan het einde. Het kan elk moment gebeuren. Laten we bidden. Ik wil dat de diep nadenkende mensen hier, ik wil diegenen die echt weten dat die man de afgelopen minuten tegen u heeft gesproken, die zeggen, ja, ik was verkeerd. En ik wil in orde komen met die man, want hij is de enige die dit handschrift kan lezen. Ik wil in orde zijn. Wilt u gewoon uw hand opsteken, zeggen, bid voor mij, broeder Branham? God zegen u, meneer. God zegen u, dame. God zegen u, meneer. God zegen u, jongeman. God zegen u, dame. U, dat is juist. God zegen u. God zegen u, meneer. God zegen u, de jonge dame. God zegen u, jonge dame. God zegen u, meisje. God zegen u, de kleine daar achterin, het kleine tienermeisje, de kleine jongen. God zegen u. U zit net in de wendingen van het leven.
Oh, it could happen. And it's going to happen.
Oh, het zou kunnen gebeuren. En het gaat gebeuren. Het moet gebeuren. En deze broze draden waar u op loopt zullen breken, schat. En uw arme, hulpeloze ziel, wat gaat er met u gebeuren? Tijd zal niet meer zijn. Tijd zal dan overgaan in eeuwigheid. Het handschrift op de muur. Een wetenschappelijk bewijs. Ze proberen naar de maan te gaan zoals ze in Babylon deden. Alles herhaalt zich. De God des hemels kan zijn vrede niet langer bewaren. Het is tijd. Wanneer, ik weet het niet. Maar het is tijd.
False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. Those Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O disperse, to your own. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. It's later than you think.
Het is later dan u denkt. Wilt u nu niet onder veroordeling, als u voelt dat u verkeerd bent geweest? Het maakt mij niet uit hoe lang u tot deze tabernakel hebt behoord. Het maakt mij niet uit hoe lang u tot uw kerk hebt behoord. Hoeveel keren u in tongen hebt gesproken. Hoeveel keren u in de geest hebt gedanst. Als u nog steeds de wereld aan u kon zien hangen, kom dan even hier. Kom hier, verloren schaap. Keer terug over strooiden naar uw eigen deel. Zou u even hier willen komen, mij uw hand laten schudden? Hier staan en laten we samen bidden. Ik nodig u uit. Kom nu uit uw stoel en kom hier. U bent geïnteresseerd in mijn gebed. Ik nodig u uit om te komen. Dat is juist. De Heer zegene u, mijn dierbare broeder. Ga hier even een ogenblik bij het altaar staan. God zegene u, dame. God zegene u. God zegene u, broeder. Zegene u. God zegene u, mijn broeder. God zegene u beiden. God zegene u, broeder. God zegene u. Ga nu hier bij het altaar staan. God zegene u. Ving het toen gelijk op. Als we vreemden voor elkaar zijn, steek dan uw hand op. Dat is wat er met u aan de hand is, niet? U hebt geloof. U komt vanuit Kentucky. God zegene u. De Heilige Geest. God zegene u, dame. God zegene u, dame. God zegene u. God zegene u, dame. God zegene u, dame. God zegene u beiden. God zegene u, broeder. God zegene u, zuster. God zegene u. God zegene u, zuster. Gedachten lezen. Als dat niet de geest van Christus is, dan weet ik niet waar het is. Waarom blijft u dan treuzelen en wachten? Kunt u niet zien dat Hij het is? De dingen die ik doe, zult u ook. En dit was het eindtijdteken. Luister er vanavond naar en kom te weten of dit niet het eindtijdteken is. Kom, wilt u? U die gelooft dat God vanmorgen tot uw hart heeft gesproken, zeggende, u zou zich moeten schamen om de dingen te doen die u hebt gedaan. Zult u naar voren lopen? Wel, zegt u, ik zou het vreselijk vinden als mijn zuster mij zou zien. Wat dan met uw Heer? O, u wilt gered worden. U wilt niet naar de duivel zijn hel gaan. Maar u wilt hem niet als uw Heer aannemen. Heer is heerser. Heer neemt alles over. U wilt uw eigen kleine privéleven hebben. U wilt het christelijke leven leiden zoals u dat wilt. Maar u wilt het niet leven op de wijze dat hij van u wil. Laat hem in uw hart komen en zeg, O, ik heb u in mijn hart toegelaten. Jezus had mijn redder, ja. Maar ik heb u nooit de zeggenschap gegeven, want ik wilde een beetje zo handelen. Ik wilde modern zijn.
Elvis Presley, Godfrey's spirit still got you. The devil.
Oh, hij is uw Heer nog niet. Elvis Presley en Godfrey, hun geest heeft u nog steeds. De duivel. Zeker. Wilt u niet komen waar Christus zich beweegt en zijn geest zien?
Sweet spirit, sweep over my soul. Over my soul.
Won't you pray?
Wilt u niet bidden? Ik weet dat u denkt dat er iets aan de hand met mij is. Maar wanneer ik de kerk kan zien en de onbezorgdheid van de kerk, wat denkt u dat er zou zijn gebeurd als George Washington in zijn tijd hetzelfde zou hebben zien gebeuren wat hier zojuist heeft plaatsgevonden? Wat denkt u dat rechtvaardige mannen en grote mannen uit voorbije jaren zouden hebben gedaan? Toen Charles G. Finney één woord schreeuwde, bekeert u of kom om, en mannen vielen flauw op straat. En vandaag kan de Heilige Geest het handschrift op de muur zetten en zichzelf aanwezig tonen. En mannen zitten daar en kijken om zich heen, vrouwen, oh, het is koudheid. Maar onthoud, zoals het was in de dagen van Noach, er waren 8 gered, zo zal het zijn in het komen van de Zoon des Mensen. Uw uitnodiging is kom. Ik nodig u uit naar het altaar met de rest van deze. Als u weet dat u verkeerd hebt gedaan, waarom komt u dan niet? Gaat u hier niet staan? Laat u God niet zien dat u bereid bent om iets te doen. Maar als de Heilige Geest het niet kan, dan weet ik dat ik het niet kan. Dus laten we nu onze hoofden buigen. Ik wil bidden voor deze vrouw. Ze heeft haar hand omhoog hier op de brancard. Mijn zuster, Jezus Christus kan uw leven redden op die oude leeftijd. Gelooft u dat hij dat zal doen? En bent u zich daarvan bewust? Als ik zijn dienstknecht ben, hij zei in zijn woord, zeg tegen deze berg, wees bewogen en twijfel niet, maar geloof dat wat u hebt gezegd komt te geschieden. Dan kunt u hebben wat u zegt. Zult u hem in uw hele leven dienen? Geef de rest van uw dagen aan hem alleen. Heere God, terwijl ik de hand vasthoud van deze vrouw die hier ligt te sterven. Ze zou misschien niet eens de genezingsdienst van vanavond halen als u haar niet helpt. Ik zie dat ze te zwak is om zelfs maar rechtop te zitten. Ze moet liggen. En u zei, het gebed is geloof, zal de zieken redden. God zal ze doen opstaan. Ik bid dat u de vrouw nu op dit moment zult genezen. En in mijn arme hart, omdat ik weet dat uw geest hier is, zeg ik tegen de ziekte van haar lichaam, vertrek in de naam van Jezus Christus, zodat onze zuster kan leven. Moge vanaf dit uur het lijden en de zwakte verdwijnen. Mogen zij gezond worden tot eer van God, door Jezus Christus' naam. Het woord is gezegd. Mijn doelstelling en motief zijn, voor zover ik weet, juist. Dan was ik dat niet. Dat was hij. Dan zou ik blijmoedig verder gaan met mijn bezigheden. Alles vergeten over ziek zijn. Sta op en neem uw veldbed. Ga naar huis, verheugd. Blijf voor de dienst vanavond. Zie de Heere God.
O God, standing in the midst of this hour of death.
O God, staande in het midden van dit uur van de dood. Dood aan de zonde. Dood aan de onverschilligheden. Dood aan de ziekte. Het wijken van ziekte. Uw grote geest hier, die hun toestanden onderscheidt. Ik bid voor deze die bij het altaar staan. die weten dat het handschrift op de muur zeker is. Ze hoeven mij niet op mijn woord te geloven. Ze hebben uw woord nu. Ze hebben het woord van de kranten. Ze hebben het woord van de wetenschappers. En wij weten dat u een rechtvaardige God bent. U kunt Babylon niet in hun toestand laten gaan zonder hen hun oordeel te geven. En u zou ons ook niet laten gaan zonder dat wij ons oordeel krijgen. En wij bidden vanmorgen, Vader, dat deze die hier staan aan dat oordeel zullen ontkomen, terwijl zij veilig onder de armen van Jezus komen. Terwijl zij komen luisteren naar de man die het geestelijke, het bovennatuurlijke kan uitleggen. Zij hebben uw stem horen spreken en zij zijn gekomen om naar u te luisteren. Toen u sprak, stonden ze op van hun stoel. Zij kwamen. Zij zijn niet beschaamd. Sommigen van hen, heren, zijn al een lange tijd christenen. Maar zij schamen zich niet om te getuigen dat zij verkeerd zijn geweest. En gij hebt gezegd, indien u mij zult betuigen voor de mensen, hem zal ik betuigen voor de Vader en de heilige engelen. Weest gij barmhartig, o eeuwige God, en geef eeuwig leven aan dezen die het nu zoeken. Mogen hun dierbare harten verzadigd zijn met de goedheid van God. Ik presenteer ze aan u, heren. Ze hebben zojuist iets gedaan dat alle wetten van de wetenschap heeft weerstaan. Ze stonden op uit hun stoel en liepen hierheen. Hun handen gingen omhoog. Laat zien dat er een geest in hen is die beweegt. En die geest die hen beweegt, werd overtuigd door het woord van God dat ze verkeerd zijn. Hun handelingen hebben bewezen dat ze erkennen dat ze fout zijn. En ze waren eerbiedig en respect genoeg, respectvol. Om naar het altaar te komen om hun fouten te belijden en om genade te vragen. Gij zult ze geen zins afwijzen. Sta toe, heren, dat een ieder nu vervuld mag worden met uw geest. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Terwijl wij nu onze hoofden gebogen hebben. Ik vraag me af, u die hier vanmorgen staat, die het gevoel hebt dat u het juiste hebt gedaan. U bent gekomen op de uitnodiging, niet van uw broeder, maar u bent gekomen op de uitnodiging van de grote, heilige God. En omdat u dit hebt gedaan en zijn geest u heeft geroepen om te erkennen dat u verkeerd bent geweest, en u wilt in orde zijn, en u hebt gebeden tot hem die zei, als het een mens aan wijsheid ontbreekt, laat hem dan God vragen. Vraag de Vader iets ook maar in mijn naam, ik zal het doen. Terwijl u komt met dat oprechte hart, uw geloof menens gebaseerd op Gods woord. Gelooft u dat u nu ontvangt dat waar u om vraagt? Als u dat zou met uw hoofd gebogen, zou u uw handen willen opheffen tot God en zeggen, ik geloof nu. God zegene u, dat is prima. Ik geloof nu dat ik gevonden heb waar ik om gevraagd heb. Mogen de genade van God voor altijd uw zielen verrijken, uw geesten zegenen en u eeuwig de zijne maken. In het koninkrijk, in de wereld die zal komen, mogen zijn eeuwige genade u nooit verlaten. Mogen hij u staande houden in de uren van verzoeking. En als de grote bom zou inslaan en de grote tijd zou komen, mogen u dan worden weggenomen in het opnemen van zijn gezegende gemeente om voor eeuwig bij hem te zijn. U in het gehoor, met uw hoofden gebogen. En u zou graag in gebed gedacht willen worden, alhoewel u niet naar voren bent gekomen. Maar u zou graag gedacht willen worden. Wilt u uw handen opsteken? Heeft u God zegenen u? Weet u, kijk maar naar de handen. 90% van het gehoor. Beseft u dat dit een tijd is van uitzoeken? Dit is een tijd dat we uitgezocht moeten worden. Dit kan de laatste evangelieboodschap zijn die gepredikt wordt. Voordat de boodschap vanavond begint, weet u dat die bom op de aarde zou kunnen inslaan. Er is niets om het ervan te weerhouden. Ze staan gereed, ze staan klaar. Alles wat nodig is, zijn een paar drankjes vodka en hier zou het dan komen. En het enige dat het op dit moment tegenhoudt, is de genade van God die probeert zijn gemeente bij elkaar te krijgen. Wilt u mij niet horen als uw broeder? Hoor naar de schriften als uw redder en laat Christus de allerhoogste heerser in uw leven zijn. Sta het toe terwijl we bidden. Bid nu iedereen op uw eigen manier. Als u een baptist bent, bid dan zoals de baptisten bidden. Het maakt geen verschil uit. bid gewoon. U zegt, God wees, het is nu geen tijd om over denominaties te twisten. Die tijd zijn wij al voorbij. Wij zijn... Kom, broeder. Terwijl we hier staan, het is niet goed voor een evangelist. En ongetwijfeld zal er na een tijdje dopen plaatsvinden. Paaszondag heb ik voor om hier te zijn voor een grote doop. En als u nog nooit Christus ontvangen hebt en ondergedompeld bent in de naam van de Heer Jezus Christus, en u verlangt ernaar om gedoopt te worden door onderdompeling, nodigen wij u uit om te komen. Zelfs meteen nu, als u wilt. Wij zijn er klaar voor. De voorganger moet iets te zeggen hebben. Ik ga hem vragen om dit gebed te bidden, terwijl we wachten. In orde, broeder Neville.